Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met Laura, Sander en Rutger over de geboorte van hun dochter Lola. Ik weet nog dat ik bij 37 weken dacht dat ik zou gaan bevallen. Dus ik zat al bij de bushalte, maar de bus kwam niet. Dus ik was wekenlang toch wel een beetje zenuwachtig. En de maand voor mij waren best wel wat vriendinnen bevallen. En die hadden toch allemaal best wel wat tegenvallende verhalen. Dus ik vond het heel spannend zijn spannender worden. En op een gegeven moment, toen was ik bijna 41 weken. Of 40 weken.
41 weken.
41 weken. Ja. En dat vonden jullie ook spannend.
Ja. Vanaf week 40 begon de spanning heel erg toe te nemen. Ja, met name natuurlijk met Rutger als gynaecoloog zijnde.
Ja, ik zag wat weer op de weg. Ik vond het niet zo heel fijn, het over tijd lopen. We hadden ook gewoon een beetje wishful thinking bij 37 weken dat Laura zou bevallen. En we zagen het ook echt. Dan kwam ze aanlopen naar ons huis toe. En dan zagen we ook echt, ze ziet er echt anders uit. Ze is een beetje aan het zweten, ze ziet er een beetje ongemakkelijk uit. We hadden echt goede hoop dat het zou gebeuren. En op een gegeven moment werd dat gevoel, dat werd gewoon minder of zo, tot het moment dat de bevalling wel begon en Laura door de woonkamer kroop en we eigenlijk dachten, dit is het ook niet. En we gewoon naar huis zijn gegaan en gezegd hebben tot morgen.
Ja, want dit was natuurlijk, we hadden een avondklok, dus Sanne en Rutger kwamen elke avond en ik zei, joh, ik wil van alles wel doen, maar... Want ik had acupunctuur gedaan om de boel een beetje te verspoedigen. En heel lief kwamen Sander en Rutger dan elke avond bij mij de moxa opplakken op mijn enkels. Om de boel op te wekken. En het was elke avond, misschien tot vannacht.
Ja. Iedere dag om 8:45 net weggaan. Ja, inderdaad, avondkloktijd. En die acupunctuur inderdaad, waar Rutger natuurlijk ook wel misschien iets anders over dacht dan, het heeft uiteindelijk misschien geholpen, geen idee. Want 2 dagen later inderdaad begon het gelukkig wel. Maar het was een bijzondere tijd.
Ja, hè? Ja, en ik weet nog dat precies bij 41 weken, toen kwamen jullie eten. En toen had ik echt wel voorweeën achteraf. En zat ik op de bal te buiten, ik kon niet meer zitten, niet meer staan, ik weet het niet meer. En jullie zeiden, gaat het?
Nee, en we zijn toen naar huis gegaan en volgens mij belde je na een uur dat je vliezen gebroken waren. Toen zijn we weer teruggegaan en hebben de verloskundige gebeld. En ze had in het vruchtwater gepoept. Dus we moesten of mochten naar het ziekenhuis. Wat voor mij ook niet hele negatieve uitkomst was van dit alles. Ik weet nog wel dat gevoel dat je naar het ziekenhuis gaat. Dat je echt denkt, oh my god, het gaat gebeuren. Het gaat eindelijk gebeuren. Het is heel iets abstracts als je daarover denkt. En op het moment dat het dan gebeurt, dan is het eigenlijk zo praktisch. En zo, die redelijke lift in bij de parkeerplekken. En bijzonder.
Ja, en vooral denk ik omdat jij daar natuurlijk daar ook gewerkt had.
Ja.
Voor ons was dat anders.
Ja, inderdaad. Je had net je laatste dag gehad, toch? Daar inmiddels. Ja, jij kende ook al die mensen, dus je had al geappt wie de dienst had en wie er dan voor ons zou kunnen zorgen. En of het bad vrij was en of de kamer wel goed was. Dat, ja.
Ja, ik kan meestal niet echt iets regelen vanuit mijn werk als een soort freebie. Dus dit was denk ik de enige keer dat ik vanuit mijn werkzaamheden daar iets uit kon halen.
Dat was wel fantastisch hoor, want ik wilde ontzettend graag in een bad bevallen. Dus het feit dat ik medisch werd, was ik vooraf heel bang voor. Maar het feit dat dat zou gaan lukken, dat vooruitzicht, daar was ik heel blij mee. En ook dat ik een ontzettende lieve mensen aan mijn bed had. En dat ik heel blij was dat jij wist hoe die apparaten werkten. Had je dat
nou,
ook,
dat
hè,
was wel echt verschrikkelijk, toch? Die band, wat dan iedere keer weer net anders moest worden neergezet.
Ja, mobiel CTG, maar ik vond het niet zo mobiel eigenlijk.
Nee.
Ik voelde me totaal niet mobiel. Ik moest ontzettend vaak naar de wc en de paal was te hoog voor de toilet.
Ja. Ja, dat is grappig hoe je daar dan van tevoren over nadenkt. Hè, van, we willen mobiel CTG en we willen liever geen schedelelektrode, een draadje op het hoofd van de baby. En ja, op een Man Supreme, dan kom je erachter inderdaad dat je bent echt best wel afhankelijk ook van de verpleegkundige. En als je inderdaad elk uur 4 keer moet plassen, dat je 4 keer van het apparaat af moet en de infuuspaal mee. En ja, hoe onpraktisch dat dan eigenlijk is, vond ik ook best wel interessant om dat dan een keer mee te maken. Dus zat na een paar uur toch een draadje op het hoofd van de kleine. En wat er zelf helemaal uitgevoogd hoe het infuusstand mee moest.
Nou, dat vond ik in ieder geval. Ik kon heel veel overgeven en Sander en Rutger waren geweldig. En we hadden van tevoren een hypnobirthing cursus gedaan. En dat heeft ons echt wel geholpen en het mij ook geholpen. En ik weet nog dat ik dacht, van tevoren bang was. Oh jee, dadelijk kan ik die pijn niet aan en hoe gaat dat zijn? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht, jeetje, ik ben stoned. Volgens mij gaat het best wel goed. En nou, dat was echt te gek dat ik 2 man sterk had waar ik aan kon hangen, tegenaan kon liggen. Dat was echt te gek.
Ja, dat was ook wel fijn voor ons, in ieder geval voor mij. Dat we wel een soort van iets voor je konden betekenen tijdens de bevalling. Dan voel je wel meer onderdeel ook van wat er gaande is. En nou, jij was duidelijk gewoon echt wel goed in jezelf aan het komen. En je kwam echt super rustig eigenlijk over. Nou ja, wij zagen iedere keer dat er een wee aankwam, want die zette dat tensapparaat natuurlijk aan. Dus toen kwamen wij er weer aan om een drukpunt te drukken en je omhoog te tillen. Of wat voor positie je dan ook op dat moment maar zat of stond of lag.
Ja.
Ja.
Ja, dat vond ik heel fijn. Ik heb jullie, elk moment wist ik dat jullie er waren. En dat, ja, daardoor kon ik me heel makkelijk overgeven. Ja. En op een gegeven moment ging het heel hard. Toen had ik het idee van, maar wacht eens even. En ik dacht ook, wanneer komt nou het moment, hoe ver ben ik eigenlijk? Moet ik dan om pijnstilling gaan vragen? Maar het gaat eigenlijk wel. En wanneer dan? En toen mocht ik eigenlijk het bad in.
Ja.
Ja, en je ging nog even plassen voordat je het bad in ging. En toen dacht ik al, ik hoop dat het bad vol is, want volgens mij zijn we er bijna. En eigenlijk vanaf het moment dat je in bad lag, had je persdrang. En toen begon het laatste stukje.
Ik vond dat het allermoeilijkst hoor. Dat ik vond het ook zo groot. Ik dacht van tevoren, oh heerlijk zo'n bad. Maar ik dacht, jeetje, waar hou ik me eigenlijk aan vast? Ja, ja. Ik moet een soort schoolslag doen. En toen op een gegeven moment kwam er ook nog een baarkruk het water in.
Ja, een drijf van de baarkruk. Dacht, dat is toch helemaal erg.
Ja. En, maar ik vond heel... ik had een playlist die werd opgezet en er waren lichtjes. En het was een hele fijne sfeer. En op een gegeven moment kon ik me herinneren dat er werd gezegd van voel eens. En toen voelde ik inderdaad... Of zag jij het al?
Ja, ik zag het al. Ik dacht van, wat? Want je zag ineens een soort dwarrelende zwarte haartjes, maar echt ook veel. En een raar beeld om te zien of zo, omdat ik daar eigenlijk nog nooit zo naar had gekeken. Het heeft ook nooit zo'n betekenis voor mij gehad. Maar dat, ik weet niet, dat was toen echt, ze is echt bijna.
Zag jij dat ook?
Ik zag die haartjes op een gegeven moment wel, maar je zag inderdaad echt die friemeltjes zo in het water.
Ik voelde, ik dacht, wat is dit? Ik vond het wel heel cool.
Ja, het zag er echt wel mooi uit.
Ja, ik weet nog, je ene laatste wee, zeg maar. Het hoofdje kwam er bijna uit en toen toch niet. En dat, Gerda heette ze toch? Die zei, nou, we gaan het nog 1 keer proberen, anders moet je echt moet je toch uit pad, hoor. Nou ja, wat ze hoefde te zeggen, blijkbaar. Want,
genoeg motivatie. Ja. Ik kwam er nog in zijn ogen open, want ik was zo bezig met dat persen. En ineens kwam zij met open ogen zo, als een soort Lion King, zo, door dat water zo omhoog. En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Echt te gek.
En ja, ze werd gewoon heel relaxed geboren. Het...
Dat
heel
vond
beheerst,
ik het
heel. Ja, weet niet. En de verloskundige die erbij was, die zei op het moment super, nou pak maar aan. Dus ik heb haar aan jou gegeven. En
there she was.
Jij lag daar met Lola, maar ook met de ogen wijd open. En jij zat echt een beetje zo voor je uit te kijken. Van, nou ja, oké, dat heb ik gedaan of zo.
Ik zag later
en wij stonden wel als een stel hysterische nichten naast te huilen.
En ik gaf jullie een knipoog en volgens mij een duimpje omhoog.
Ja.
Wat een bevalling.
Ah, jongens, wat een bevalling. Wat een goed verhaal. Heerlijk om mee te flowen erop. Maar de vraag is natuurlijk altijd, hoe kijken jullie hierop terug?
Even denken hoe ik daarop moet antwoorden, hoor. Nee, ja, uiteindelijk gewoon echt wel positief. Met name omdat we het wel echt een soort van met z'n drieën deden. Nou ja, heel fijn dat we er konden zijn ook voor jou op dat moment. En uiteindelijk vond ik het misschien ook wel fijn dat we gewoon in het ziekenhuis zaten en dat je dan toch wat beter in de gaten kon houden. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel spannend allemaal natuurlijk. Maar kijk zeker wel echt positief terug op de bevalling.
Ja, want Sander, ik kan me indenken dat als zij het gaat doen en hij er alles van weet, dat het voor jou best wel een beetje je plek bevechten is.
Nou ja, ik ging er gewoon eigenlijk open op in. Echt wel een beetje van tevoren dingen uitgezocht. Maar ja, moet het ook maar gewoon zien. En nou ja, met de hypnobirthing cursus in ieder geval wel een beetje geleerd wat we voor jou konden doen. En aan de andere kant hoorde ik natuurlijk de hele tijd Rutger met alle bevallingsverhalen. Maar ja, blijft daar denk ik altijd wel nuchter onder.
Mm-hmm. Ja, want je zei in het verhaal dat de cursus en de handvatten die je had gekregen om Laura te ondersteunen, dat het wel maakte dat je er ook onderdeel van werd.
Ja, ja, ik vond het heel fijn om dan, nou ja, ik had altijd zo'n idee dat je dan helemaal niks kan doen als je er dan bij bent. En dat zou ik gewoon echt niet leuk vinden. Dus ik was heel blij om dan een beetje te leren wat we konden doen om in ieder geval Laura te ondersteunen. Want ja, jij moet het doen. Wij staan ernaast en hopelijk kunnen we iets voor je doen. Maar ik ken genoeg verhalen van mannen die er recht naast staan en al ja, heb je helemaal niks aan, om het zo maar te zeggen. Dus het voelde gewoon heel fijn dat je het hangen, zeg maar, vond ik eigenlijk gewoon echt wel lekker. Ik had last van mijn rug de dag erna, maar ja, jij had een, jij had het iets zwaarder gehad. Ja,
ja, ja. En nu even over zeiken. Ja, 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 ja. Ik was er blij mee, hoor. Heel.
Nee, maar ik kijk echt met een heel positief gevoel terug op de bevalling, ja.
Ja, want Laura, jij hebt dat dus ook zo ervaren.
Ja, en ik hoorde ook van tevoren hele verschillende verhalen. En mensen zeiden ook, hé, maar het zijn je partners helemaal niet. Vind je dat? Hoe vind je dat eigenlijk? Nee, de eerste vraag was, zijn ze erbij? Ik zei, natuurlijk zijn ze bij de bevalling. Maar we hebben natuurlijk ook uitgesproken naar elkaar van, nou, ik denk dat een cursus of iets heel goed is om ons daarop voor te bereiden. En toen gingen we elkaar voor het eerst, jullie mij dan masseren, weet je wel? Want wij zijn natuurlijk niet in die zin liefdespartners die elkaar op de bank zitten, weet je, lekker te koelen. Dus dat was wel een goede oefening voor ons.
Zeker.
Ja.
Want als je zegt een goede oefening, omdat je dan ja, ook het een en ander aan ongemak overheen moet stappen.
Ja, omdat je het ook nooit hebt ervaren. Nee. Dus misschien is er helemaal geen ongemak. En ik vond het toch, ja, ik vond het heel grappig hoe wij daar dan met z'n drieën in die cursus, ik was gewoon de lucky one, want ik kreeg van twee mannen alle massage. Nee, en ik vond het eigenlijk juist heel fijn en niet zo ongemakkelijk eigenlijk als ik dat misschien zou denken van tevoren. Nee. En bij de bevalling al helemaal, ik kon alles loslaten. Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook wel echt heel erg mooi, want je begint aan een bevalling. En gaandeweg ga je eigenlijk pas uitvinden dat alles wat je geleerd hebt en waar je van tevoren over nagedacht hebt, wat zou bij ons werken, wat zou niet werken. Ja, daar heb je elke wee weer een nieuwe kans tot. En op een gegeven moment kom je een beetje samen in een soort cadans terecht. En kan je, want als je er twee aan je zijde hebt, hoe zag die cadans er dan ongeveer uit? Wat was hetgene wat het meest hielp?
Nou, ik had een tensapparaat en dat was een lekker ritueel. Want ik kon hem, als ik denk, oh, dan komt hij aan, gaf me een gevoel van controle. Dat ik die knop aan kon zetten. En inderdaad, ik kan me heel erg herinneren dat het hangen heel lekker was.
Want maar dan hing je hing aan
ik aan een van jullie. Of
dus zat jij inderdaad
jou,
meestal op zo'n bal.
En de ander duwde mijn voeten naar beneden. Dus ik was zowel geaard als gelift. Ja. Dat vond ik het allerfijnst. En ik weet wel dat ik nog dacht, oh ja, ik moet allerlei verschillende houdingen uitproberen. Maar was niet altijd favoriet. Ik heb het wel gedaan, geloof ik. Maar dit was mijn favoriete houding.
Ja, en Rutger, voor jou is het natuurlijk ook wel bizar om een keer aan de andere kant van het hele verhaal te staan. Hoe was dat?
Nou ja, uiteindelijk is het allemaal perfect gelopen. Dus ja, kan ik daar ook alleen maar positief op terugkijken. Maar van tevoren, ja, ik zag alle mogelijke beren op de weg. En het is natuurlijk niet dat ik op mijn werk alleen maar kom en ik wel zie. Maar ik zie natuurlijk ook wel De minder leuke kanten van bevallen. Dus nee, ik zag er heel erg tegenop. Het wachten op de bevalling vond ik echt afgrijzelijk. Dat ik echt ook nog steeds niet snap waarom niet iedereen gewoon ingeleid wil worden bij 39 weken. Maar dat is een beroepsdeformatie. Maar nee, ja, het onplanbare en het is zoiets groots waar je op aan het wachten bent en wat daar maar niet komt, dat vond ik gewoon heel lastig. Maar ja, ik kon het aan de ene kant ook wel weer loslaten op het moment dat op een voor mij veilige plek waren. En ja, ook gewoon het vertrouwen in, ja, ik heb gewoon wel echt feilloos vertrouwen in de kunde van de mensen die je begeleiden bij de baring. En ja, wat ik zelf ook wel fijn, wat ik niet helemaal verwacht had van mezelf van tevoren. Maar we waren onderzocht bij een verloskundige. En daar hadden we mee afgesproken dat zij bij de bevalling zou blijven. Ik denk dat dat ook echt voor een vrouw, voor een koppel, echt heel veel kan toevoegen. En dat heeft voor jou denk ik ook wel geholpen. Dat, hè, wij waren er. Ik denk dat wij dat ook wel vertrouwen gaf. Maar er was ook nog iemand bij die daar buiten stond en die waar je ook nog aan kon vragen van, nou, wat denk jij, wat moet ik doen? Ik denk dat ook heel veel waard is geweest.
En bedoel je dan voor Laura of ook voor jullie?
Voor mij persoonlijk misschien niet, maar ik denk bijvoorbeeld voor Sander dat het ook wel fijn was.
Voor mij eerder dan misschien wel, inderdaad. Ja. Want Rutger de gynaecoloog en dan Laura van, nou ja, toch iets meer de natuurlijke kant kiezen. En de verloskundige die, nou ja, er ook veel verstand heeft van bevallingen. Dus ja, ik vond het wel fijn om eigenlijk alles dan op me in te laten werken.
Ja, het is wel goed om daarbij te vertellen. Zij was ook eigenlijk doula voor ons, hè? Zelfs allebei. En we hebben haar heel intensief in de maanden ervoor gesproken, echt lang ook.
En dat was juist ook fijn. We hadden echt gewoon gesprekken van een uur natuurlijk met haar. En dat was ook echt wel een goede voorbereiding op wat er ging komen natuurlijk.
Ja, dus het is echt de continuïteit van zorg, die kan ik me voorstellen dat je zelf ook, omdat er zoveel ballen in de lucht te houden zijn op de verloskamers als gynaecoloog, dat je die zelf vanuit de medische kant veel minder kan bieden. Hoe was het voor jou om dit keer zo lang bij een bevalling te zijn? Hoe erg werd jij die oxytocine-bubbel mee ingetrokken?
Nou, best wel, denk ik. En dat heeft denk ik alles mee te maken dat je iets te doen had. Dus ik partners die op dat opklapbankje ernaast gaan liggen pitten terwijl een vrouw heel hard aan het werk is. Ja, dat maakt dat je ook niet betrokken bent bij de bevalling. En het heeft ook niet eindeloos lang geduurd, gelukkig. Maar ja, ik denk wel, we hebben gewoon 5, 6, 7 uur lang elke week iets gedaan. En daardoor kwam ik zelf ook wel een beetje in de flow. En dat er niet zo'n besef was van tijd en... Ja, dus ik geloof er ook wel in dat er iets gebeurt in je brein als je in dat proces meegaat. En laat ik vooropstellen, bevallen voor een vrouw is echt iets anders dan bij een bevalling zijn als man. Ik denk dat er best wel wat oxytocine vrij kwam.
Je komt zo wel heel dicht in de buurt. Het wordt echt bijna een soort versmelting, omdat jullie toch alle drie aan het wachten zijn op jullie kind.
Ja, het doet alleen iets minder pijn voor ons.
Maar die dag daarna werd je teruggepakt op je rug.
Ja, en Rutger, om nog heel even bij jou te blijven. Heeft het het meemaken aan de kant van de ouders ook iets veranderd in je werk?
Die continuïteit van zorg, dat is echt iets waarvan ik nog meer geloof dat dat echt belangrijk is. En dat is iets wat we niet in het ziekenhuis kunnen bieden. Hè. Je hebt toch diensten. Wat ik jammer vind is dat het voor heel veel vrouwen ook met de verloskundige niet geboden wordt op het moment dat je medisch wordt. En ik geloof eigenlijk in dat de toekomst is dat je met je verloskundige bevalt in het ziekenhuis op het moment dat je medisch wordt. En dat continuïteit ook geborgd blijft als je pijnstilling wil of als je meconium aan het vruchtwater hebt, als de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Dat is denk ik wel de toekomst als je het echt hebt over hoe een goede verloskundige zorg eruit ziet.
Ja, want de baby had in het vruchtwater gepoept. Hoe ging dat?
Nou, dit was dus mijn nachtmerrie, hè? Want ik was inderdaad vooral heel erg van de natuurlijke, zo natuurlijk mogelijk allemaal. En dat inleiden had ik zoveel vervelende verhalen over gehoord en over gelezen. Dat ik daar erg bang voor was, een beetje ook me tegen verzetten. En toen was ik dus 41 weken. En toen kwam ik er dus achter, oh, het is bruin, ze heeft in het vruchtwater gepoept. Maar op dat moment kon ik me eraan overgeven. Dat ik voel, ze heeft zich zo aangediend. Ik heb al de hele dag die voorweeën. Het is goed. En toen had ik er geen moeite meer mee. En achteraf had ik ook weinig. Ik heb er heel weinig last van gehad. Of laat ik zeggen, ik heb eigenlijk de bevalling gehad die ik wilde hebben, maar niet op de plek waar ik dacht dat ik het zou hebben.
Mini Mini Masterclass, Mini Mini Masterclass met Dr. Mama.
Was de bevalling al niet plastisch genoeg? We gaan het hebben over poep in het vruchtwater. Meconium is de eerste ontlasting van de baby. Het bestaat uit water, huidcellen, haartjes, slijm, gal en zouten. In de eerste dagen na de geboorte poept de baby deze zwarte, kleverige massa uit, waarna geleidelijk de kleur en samenstelling verandert tot de bekende dungele babypoep. Het komt voor dat de baby de eerste meconium al loost voor de geboorte. Deze kleverige massa wordt dan in het vruchtwater uitgepoept. Dit meconiumhoudende vruchtwater is zichtbaar als een groene, gele of bruine verkleuring van het normaal wit-grijzige of heldere vruchtwater. Ook de consistentie van het meconiumhoudende vruchtwater kan verschillen van dun waterig tot dik als erwtensoep. De reden dat baby's al meconium lozen voor de geboorte is niet helemaal duidelijk. Een zeer waarschijnlijke oorzaak is rijpheid van het maag-darmstelsel. Naarmate de zwangerschap vordert, wordt er bij meer meconiumhoudend vruchtwater gezien. Bij zo'n 5% bij 37 weken, tot 20% bij 40 of 41 weken en zelfs 27% bij 42 weken zwangerschap of meer. De baby is klaar voor het landleven. Een andere oorzaak kan zijn dat de baby stress ervaart. Dat kan komen door de druk op het hoofd tijdens het persen, maar ook door een infectie of zuurstoftekort door problemen met de placenta of navelstreng. Wanneer bekend wordt dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept, zal de geboorte begeleid worden in het ziekenhuis. Je bent dan medisch geworden. Daar zal de conditie van de baby gemonitord worden, onder andere met een hartfilmpje, het CTG. Als de weeën nog niet op gang zijn, is het gebruikelijk de bevalling in te leiden. Ook na de geboorte zal de baby enige tijd geobserveerd worden in het ziekenhuis. Reden om de conditie intensiever te controleren is dat er meer complicaties kunnen optreden. De vraag is of dit komt doordat er meconium in het vruchtwater zit, of dat het meconiumhoudende vruchtwater een teken is van onderliggende problemen bij de baby.
Over welke complicaties hebben we het dan? Het vaakst treden ademhalingsproblemen op. In de baarmoeder slikt de baby continu vruchtwater in en verwerkt dit via het maag-darmstelsel. Wanneer de baby in de baarmoeder adembewegingen maakt of na de geboorte de eerste ademteugen neemt, kan het meconiumhoudende vruchtwater wat in de mond en de keelholte zit in de longen terechtkomen. Hierbij kan schade optreden aan de longblaasjes, waardoor er na de geboorte ademhalingsproblemen ontstaan. Deze kunnen direct zichtbaar zijn of na enkele uren ontstaan. Meconium in de longen kan voor obstructie zorgen wat het ademhalen bemoeilijkt. Maar er kan door de schade ook het beeld van een longontsteking ontstaan, waardoor het zuurstoftransport en de ademhaling bemoeilijkt worden. De baby kan een kreunende, steunende ademhaling laten zien, met intrekkingen bij de inademing en neusvleugelen en een toegenomen zuurstofbehoefte hebben. Wanneer dit het geval is, spreken we van meconium-aspiratiesyndroom. In milde vorm kan de baby enige tijd wat extra zuurstof nodig hebben. Bij de meer ernstige vorm van meconium-aspiratiesyndroom kan de baby veel extra zuurstofbehoefte hebben en ondersteuning nodig hebben bij de ademhaling, bijvoorbeeld door intubatie en beademing. Van de 10.000 baby's die geboren worden met meconiumhoudend vruchtwater, ontwikkelt 2-3% een meconium-aspiratiesyndroom. Het overgrote deel van deze baby's herstelt hiervan restloos en heeft niet een ernstige vorm. Als je deze opsomming hoort, dan kan de schrik je wel even om het hart slaan als je in dit scenario terechtkomt. Deze reden van doorverwijzing is echt een better safe than sorry reden. Als er na overdracht naar de gynaecoloog blijkt dat er geen stress is bij de baby, dan zijn er zelfs omstandigheden dat de verloskundige de baring met jullie afmaakt, onder supervisie van de gynaecoloog. Of het kan bijvoorbeeld zijn dat de vliezen pas breken in het laatste deel van de geboorte, waardoor er geen tijd meer is om naar het ziekenhuis te gaan en dan zal de geboorte dus ook thuis afgemaakt worden en als alles goed gaat met de baby, dan hoef je ook niet meer te verplaatsen. Meconiumhoudend vruchtwater is dus geen reden tot zorg, maar indien er de tijd voor is, wel reden om je over te dragen.
Omdat het op de mama het zegt.
dat stukje dat je zegt, ja, ik was er best wel bang voor, van dat inleidingstuk. Kan je dat beter omschrijven nog?
Ja, ik was bang dat ik zeg maar controle op controle zou verliezen. Mm-hmm. Misschien is dat ook niet het goede woord of goede omschrijving. Maar ik hoopte zo erg dat ik in een flow zou komen.
Ja.
En ik was zo bang dat ik daar niet in zou komen, doordat ik ingeleid zou worden.
Ja.
En dat dat een soort sneeuwbaleffect zou worden van, oh, ik kan de pijn niet aan. Het is niet lichaamseigen. Die sneeuwbal, dat sneeuwbaleffect, daar was ik bang voor.
Ja, eigenlijk de cascade van interventies. Ja. Je begint met het een, ja, en vervolgens rol je, ja, door naar het volgende
daar
en
was
het
ik
andere.
Bang voor, ja.
Ja. Nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, omdat er is natuurlijk iets wat actief gaat gebeuren buiten je eigen lichaam. Dus er wordt je iets inderdaad aan infuus aangedragen. En daarbij, ja, voelt het als een eerste stap die je mogelijk verliest in controle. Maar wel heel fijn dat je ook hebt gemerkt dat desalniettemin, ook denk ik omdat het fijn is dat er toch ook iemand naast staat die weet hoe de piepjes uit moeten van het CTG en al dat soort gekloot. Want dat zijn natuurlijk ook controleverliesdingen. Ja. Hè? Dat is ook dat je dan zo erg je medisch voelt en het idee hebt, mag ik de piepjes uitzetten? Mag ik plassen? Ik bedoel, het werd ook aan de infuuspaal werd je niet per se aangemoedigd om te gaan plassen, want ja, dan hing je weer ergens halverwege. Ik denk dat dat inderdaad wel dingen zijn die belangrijk zijn om mee te nemen in het stukje waarom zien vrouwen mogelijk wel of niet op tegen inleiden. Waar komt dat allemaal precies vandaan?
Sander, want jij zegt in het verhaal, en dat schreef je ook van tevoren aan ons, dat er best wel veel stress ook was bij jullie rond die 41 weken. Laura zegt, nou ja, ik wil het allemaal zo natuurlijk mogelijk. Ik zie heel erg op tegen een inleiding. Maar ja, jullie waren een beetje van de andere kamp. Wat
nou
was,
ja,
dat?
Rutger, die maakt natuurlijk die slechte dingen, maakt hij mee. En wij delen natuurlijk de verhalen ook. Hij deelt de verhalen ook aan tafel. Maar ja, aan de andere kant, Laura voelde zich goed. Ze zag er goed uit. Ze voelde Lola goed bewegen in de buik. Dus ja, dat zorgt dan toch voor twee kanten. Want je wil gewoon dat het goed gaat. Maar het zorgt wel voor wat extra stress. Dat je dan toch denkt, ja, moeten we toch niet proberen om toch Laura te overtuigen om toch in te leiden. Maar ja, dat voelde ook niet helemaal goed. Dus nou ja, was wel blij dat het bij week 41 bleef en dat het niet nog langer duurde.
Ja, dus eigenlijk heeft Rutger je bang gemaakt.
Nou, wat moet ik daarop zeggen?
Maar wat is dat met die 41 weken?
Wat is het? Kijk, medisch onderaan de streep heeft inleiden bij die termijn echt geen nadelige effect op de uitkomst. Dus het is medisch gezien, levert het niks slechts op. En dan wordt er natuurlijk niet de bevalervaring in meegenomen. Dat is waar dan met die hele discussie over wel of niet inleiden, ja, waar het dan op stuk loopt. Als het niet meer in de buik zit, dan kan het niet fout gaan in de buik. Zo simpel is het. En
maar is die uitkomstmaat niet ook gewoon dan niet toe aan een nieuwe definitie, zeg maar? Dus de uitkomstmaat is eigenlijk te krap.
Zeker.
Als daar loopt iets op stuk.
De bevalervaring moet daarin meegenomen worden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te kwantificeren. Ja, wat is een goede bevalervaring? Dat is natuurlijk ook met je, dat heeft alles te maken ook met je verwachtingen. Mm-hmm. Dus ja. Nou ja, en die discussie is nog niet klaar. De gezamenlijke richtlijnen zijn verloop vrij moeizaam. Mm-hmm. Hoe je mensen daarin over moet informeren. En ik denk uiteindelijk moet iedereen natuurlijk doen wat hij of zij zelf wil.
Het is nogal een stevige kaart. Je hebt meer kans.
Het dode kind doet het altijd vrij goed.
Leg die op tafel en je hebt gewoon gewonnen.
Ja, en die kans is natuurlijk heel klein.
Die kans is al heel klein en die blijft nog steeds klein. Maar aan de andere kant is het natuurlijk het meegenomen worden in de beslissing die jou aangaat. Dus je moet de ruimte kunnen voelen om te zeggen, waarom wil je die inleiding niet? Waar ben je dan precies bang voor? Hoe kunnen we zorgen dat je die dingen die je graag wil behouden, namelijk wel mee in die flow en wel de ruimte krijgen om oxytocine op te laten bouwen, of misschien de mogelijkheid om toch iets te bespoedigen voordat je aan de medicinale inleiding zit. En dat heeft geholpen in jullie verhaal. Dat kan natuurlijk, is denk ik heel belangrijk in ieders verhaal.
Nou ja, en ik denk dat wat dus helpt is dat er ook een realistische verwachting is van hoe een bevalling is. En zeker bij een eerste kind. Je hebt geen idee. En dan helpt het denk ik wel dat er wel steeds meer oog is voor En hoe een bevalling er ook uit kan zien. Want uiteindelijk wordt natuurlijk social media heel veel bevallingen gedeeld die orgasmisch zijn. Thuis, in bad, 3 dagen met voorweeën. Dat was allemaal geweldig. Terwijl een medische bevalling kan ook geweldig zijn. En dat, ja, daar ben ik in dat opzicht heel blij mee, nou, dat we die ervaring hebben.
Voor dat, want dat is natuurlijk echt wat zo is. En heel veel cursussen besteden weinig aandacht aan dat stukje. Terwijl een heel groot deel van degene die voor de eerste keer gaat bevallen te maken krijgt met medische beslissingen. En het is precies wat je zegt, waar wij ook heel erg voor willen staan. Een medische bevalling hoeft geen enkele afbreuk te doen aan je ervaring. Als je maar die pijlers van je verwachtingen en de steun en de communicatie, als je die hoog houdt van beide kanten.
Kijk, een bevalling gaat zoals het gaat. Het is niet te plannen. Ik geloof niet in een geboorteplan. Het zijn bevalwensen. Maar het is echt niet te plannen. En je kan goed nadenken over hoe je het voor je zou willen zien of wat je kan helpen. Ik denk uiteindelijk dat het gaat niet om die details. Weet je, het kan helpen in de voorbereiding van, nou, we willen fijn licht en muziek en dat kan echt wel bijdragen. Maar ja, uiteindelijk, jij wil er positief op terugkijken en je wil een gezonde moeder en een gezond kind. En dat, ja, dat is het belangrijkste. Dus ik denk dan soms ook het gedoe met bijvoorbeeld een infuus of met oxytocine of met welke mensen er aanwezig zijn, dat moet je ook een soort van naast je neer kunnen leggen. Van, nou ja, en als het zo is, dan is het zo. Dat was ook wel mooi om te zien. Hè, want Laura was echt wel in de zwangerschap wel overtuigd van bepaalde negatieve kanten van het medische. En dat op het moment suprem, ja, het was wat het was. En ze kon het ook echt laten, want het is net zo in haar bubbel gekomen als als we ergens in een hutje op de hei hadden gezeten. Het was echt wel knap dat knopje om kon. Ja. En dat ze daarin kon berusten, dat het gewoon goed was.
Nou ja, zeker knap, hè? Want ik denk eigenlijk 2 dingen. Ik hoor je zeggen, Rutger, ja, je wil er goed op terugkijken en je wil een gezonde moeder en een gezond kind. Volgens mij zijn dat 2 heel verschillende dingen, behalve dat iedereen wil een gezonde moeder en een gezond kind. En in jouw rol als gynaecoloog ligt ook daar jouw verantwoordelijkheid. Maar om positief terug te kunnen kijken op een geboorte, gaat het veel meer over je verwachtingen, of die realistisch zijn, en die continue steun waar we het over hebben. Maar dus ook meegenomen worden in beslissingen die jou lijfelijk aangaan. En daar zit even een spanningsveld, want het zijn dingen die jou lijfelijk aangaan, een inleiding. Er zit een sterke mening aan de kant van jullie, die ook absoluut zeggenschap mogen hebben over, nou ja, de geboorte van jullie kind. Wat heeft jou geholpen om die beslissingen mee te kunnen maken en je daar dus meer aan over te geven? Ik kan me voorstellen dat de spanning die opgeroepen wordt niet per se helpt.
Het was zeg maar de week van, zeg maar, richting de 41 weken dat wij dagelijks daar, of op een gegeven moment gesprekken over hadden, van wat zijn nou de opties? Waar voelen we ons goed bij? En toen heb jij ook echt, Rutger, gezocht naar tussenoplossingen. Hè? Van misschien, uiteindelijk kwamen bij acupunctuur of een ballonnetje, en dan helemaal uitleggen en gingen we kijken hoe zit dat dan. En dat was wel fijn. En ook gewoon eerlijk uitspreken. Jij zei ook, ik vind het gewoon hartstikke spannend.
Ja.
En ik zei, ja, ik ook. Ik ben ook een gezond. Weet je, dus uiteindelijk vonden we elkaar volgens mij daar ook weer in. Dat we uitspraken naar elkaar. We willen alle 3 het goed doen.
En wat denk ik ook wel echt geholpen heeft in de hele zwangerschap. Het feit dat wij niet met z'n 3 in 1 bed liggen. Dat we niet informeel, of we natuurlijk hebben informeel contact. Maar we hebben niet gewoon eventjes dat je het daarover hebt voordat je onder de douche stapt of in bed gaat liggen. Dus we hebben het wel ook heel veel dingen heel expliciet besproken. Dus volgens mij hebben we het uiteindelijk wel een bevalplan genoemd. Maar wij hebben wel best wel veel dingen op papier gezet. En dat hielp ook wel echt om daarover te praten. Dus dat het niet eventjes hapsnap besproken wordt. Hoe denk je daar en daarover? Maar we hebben wel echt, denk ik, de hele zwangerschap nagedacht over wat willen we allemaal? Wat helpt ons? En daarin is de vrouw echt leidend. Dat staat voorop. Maar we zijn zeker gehoord. En wist ook, denk ik, wel hoe wij over dingen dachten. En dat heel expliciet bespreken met elkaar, maar ook met de verloskundige. En daar was ook wel tijd voor. Dat heeft ook, denk ik, echt enorm geholpen.
Ja, ik hoor echt wat je zegt, hè, dat in relaties het soms zo is dat je het tussen neus en lippen door bla 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 lululu. En dan kan zo'n voorbereiding met een cursus al heel behulpzaam zijn, omdat je dan gedwongen wordt om een aantal keer ja, gewoon op je reet te zitten en het onderwerp aan te gaan samen. Dat heel erg kan helpen. Maar ik hoor dus ook heel erg dat jullie elkaar heel serieus genomen hebben. Ja. Laura, dat jij je serieus genomen voelde in jouw wensen en behoeftes. En voor jullie allebei en dan natuurlijk voor Rutger in het bijzonder, omdat jij zo'n verknipt beeld hebt van de realiteit. Nee, grapje. Nou ja, maar dat jij dus ook serieus genomen werd, ja. En de spanning die je daar dan toch bij voelde. En dat je zelfs zei op het moment dat je thuis kwam in je eigen ziekenhuis, dat je je daar ook echt veilig voelde. Dat natuurlijk wel bijdraagt aan ja, die in die flow komen samen. Ja.
Later lachen we erom.
Sowieso, ik heb al smakelijk gelachen om jullie verhalen en een drijvende baarkruk. En ik kan me daar echt visueel van alles bij voorstellen. Maar als de feestjes straks weer full-blown aangaan, wat is dan het verhaal wat jullie daar graag op zouden willen vertellen?
Wij moesten wel lachen, want onze verloskundige komt uit Zwitserland en heeft een grappig accent en die zij heel enthousiast toen Lola geboren was en wij heel bewonderend naar haar keken van oh, wat leuk, ze lijkt wel een mogoltje. En wij zo, wat? En ze zei, nee, uit het land, mogoltje. Ja. Ja, gelukkig kenden we haar goed, dus we wisten dat ze het goed bedoelden. Maar
het was niet even onder water gaan in het zwembad. Oh, dank jullie wel voor dit super fijne gesprek. En zo zie je maar weer hoe je verwachtingen gekleurd worden door het beeld wat je van de geboorte hebt. En hoe belangrijk het is om echt de tijd te nemen om ieders wens en behoefte te bespreken en serieus te nemen. Met deze aflevering hopen we jullie beeld ook weer wat meer kleur gegeven te hebben. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt door met sterren te strooien of een review achter te laten. Hopelijk tot volgende week.